Hoofdstuk 4.1. Ik zal. De schepping eindigde toen God er zijn stempel van goedkeuring op zette. Hij verklaarde het alles zeer goed. Alles was in orde. Er was geen pijn, geen ziekte, geen geworstel om het overleven van de sterkste, geen tweedracht en boven alles geen dood. Tussen God en de mens bestond een unieke relatie, een gemeenschap, een vriendschap. Eden was de volmaakte plaats om te wonen. Alles was zeer goed. Maar vandaag de dag kennen we wel pijn en ziekte en overleven alleen de sterksten. Soms wensten we wel dat alleen verbale oneenigheid ons probleem was. In plaats daarvan domineert op elk willekeurig moment wel ergens in de wereld de tirannie van de oorlog. Alles wordt minder en zwakker, raakt defect of versleten. In elke hoek van het dierenrijk en onder de hele mensheid is het leven een voortdurende worsteling. De wereld is geen goede plek meer. Wat is er gebeurd? Kopje, Lucifer. Het gaat allemaal terug tot de Hof van Eden. De Bijbel zegt over Lucifer in Ezechiël 28, vers 13. U was in Eden, de Hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Lucifer was, zoals u zich nog wel zult herinneren, de machtigste geest die God had geschapen. Zijn naam betekent lichtdrager. Hij behoorde tot de engelenorde van de cherubim en was door God uitgekozen voor speciale verantwoordelijkheden die hem in de tegenwoordigheid van God brachten. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. U was op Gods heilige berg, staat er in Ezechiël 28, vers 14. Lucifer was volmaakt. Hij wordt beschreven als een wezen met een ongelooflijke schoonheid en wijsheid. Ezechiël 28, vers 15. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd. En Ezechiël 28, vers 12. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. Hoewel Lucifer de machtigste engel was, zijn er geen directe aanwijzingen dat hij over de andere geesteswezens heerste. Kopje trots. Over het tijdstip van de volgende gebeurtenis in de geschiedenis lopen de meningen uiteen. Het moet vrij snel na het voltooien van de schepping zijn geweest. Maar al is men het niet eens over het wanneer dat het gebeurd is, is wel heel duidelijk. De Bijbel zegt dat Lucifer trots werd. Zijn schoonheid en macht stegen hem zogezegd naar zijn hoofd. En met de trots kwam ook de ambitie. 5 keer zei Lucifer, ik zal. Aan die ik zal uitspraken zou je een hele Bijbelstudie kunnen wijden, maar we houden het er hierop dat Lucifer een coup in de hemel wilde plegen. Morgenster, zoon van de dageraad, staat er in Jesaja 14, vers 12 tot 14, u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren of engelen, zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Lucifer wilde niet alleen de hemel overnemen, hij was vastbesloten om als de Allerhoogste te worden. Lucifer had besloten een staatsgreep te plegen om God door hemzelf te vervangen. Dan zou hij de leider van alle engelen zijn en zou het heelal van hem zijn en zou hij erover heersen. Lucifers hart barstte van trotse ambitie. Alleen was het plan van Lucifer niet waterdicht, want God wist er alles van. God is alwetend en Lucifers gedachten waren hem niet ontgaan. De Bijbel zegt dat God een gruwelijke hekel aan trots heeft. Spreuken 6, vers 16 en 17. Deze 6 haat de Heer, ja 7 zijn een gruwel voor zijn ziel, hoogmoedige ogen. Lucifer ging met opzet in tegen Gods plan voor hem. We mogen niet vergeten dat God engelen niet als robots had geschapen. Ze waren met hun eigen wil geschapen en hun keus om te dienen was een uitdrukking van vrijwillige onderworpenheid aan de soevereine God. Maar Lucifer werd ontevreden met zijn positie als engel. Hij wilde iets groters, beters. Hij werd trots en hij koos ervoor om in opstand te komen. Lucifer verachtte zowel wat hij was als degene die hem zo gemaakt had. Het woordenboek zegt dat verachten betekent met minachting aanzien, niet tellen, vernederen, versmaden. En God noemde de houding van Lucifer zonde. Een kopje oordeel. Omdat God volmaakt is, kon hij de zonde van Lucifer niet tolereren, alsof het niet erg was. Volmaaktheid vereist uiteraard de afwezigheid van onvolmaaktheid. Wij zullen deze waarheid bij onze tocht door de Bijbel nog vaak tegenkomen. God die rechtvaardig is, kan niets met het verkeerde van doen hebben. Gods heiligheid laat geen ruimte voor zonde. God die zonde zonde is, kan geen zonde in zijn nabijheid tolereren. Gods volmaaktheid is een net zo zekere realiteit als elke in het heelal geldende natuurwet. Zijn reactie op de zonde van Lucifer bleef dan ook niet uit. Hij ontnam hem zijn positie in de hemel. Ezechiël 28, 16 en 17, toen ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en ik deed u verdwijnen, beschermende cherub. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Lucifer gaf zich echter niet zonder slag of stoot gewonnen. Hij was nog altijd een zeer sterk wezen en bovendien volgden vele andere engelen hem. De Bijbel geeft enkele bijzonderheden over wat er toen gebeurd is en om u te helpen het helaas goed te begrijpen, heb ik de teksten bij elkaar gezet. Bij het lezen ervan zult u zien dat mogelijke verwarring over de vraag over wie het hier gaat in het laatste gedeelte van de versen wordt weggenomen. Openbaringen 12, vers 3 en 4 en 7 tot 9. Daar staat: en er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar ze waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt, en hij werd neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Kopje: duivel, Satan en demonen. Uit de tekst blijkt dat een derde van de engelen Lucifer in zijn rebellie volgde. Lucifer werd bekend als de duivel of Satan. Zoals Gods namen eigenschappen van hem beschrijven, onthullen ook de namen van Lucifer zijn karakter. Satan betekent tegenstander of vijand. Duivel betekent valse aanklager of lasteraar. En de opstandige engelen die Satan volgden werden nu demonen of boze geesten genoemd. Kopje: de poel van vuur. Toen God de duivel en zijn demonen uit de hemel gooide, was dit nog maar de eerste fase van het oordeel over deze opstandige geesten. De Bijbel zegt dat God een plaats heeft waar zij definitief gestraft zullen worden. Matteüs 25, vers 41. Het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Deze plek wordt meestal de poel van vuur genoemd. Men ziet nogal eens cartoons met Satan en zijn demonen tot hun middel in de vlammen staan, waar zij samen zweren en onheil plannen. De Bijbel vertelt ons echter dat Satan daar nog niet is. Hij is wel uit de hemel geworpen, maar nog niet in de poel van vuur. Later, als er nog heel veel gebeurd is waar hij en zijn demonen bij betrokken zijn, zal Satan voor altijd in deze plaats van straf worden vastgehouden. Over deze toekomstige tijd zegt de Bijbel in Openbaringen 20, vers 10: en de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Kopje: oorlog. Hoewel God Satan en diens engelen uit de hemel had verdreven, behielden zij wel hun immense macht en intellect. Het zou op een totale oorlog uitdraaien. Satan zou op een gemene manier strijden. Hij zou tegen al het goede zijn, tegen alles wat God van plan was, en zijn prooi, de kroon van Gods schepping, de mens. Punt 2. Heeft God gezegd: toen God de mens had geschapen, heeft hij hem niet zomaar ergens op aarde neergezet en is toen weggelopen. De Bijbel zegt dat God Adam en Eva in de hof opzocht. En op grond van de terloopse manier waarop het genoemd wordt, mag men aannemen dat dit regelmatig gebeurde. De schrift vertelt verschillende keren dat God de gedaante van een mens aannam om zich aan iemand te vertonen. Kennelijk deed hij dat bij het eerste mensenpaar ook. Adam en Eva waren goede bekenden van hun schepper-eigenaar en God zorgde voor alles wat ze nodig hadden. kopje de bedrieger. Maar toen sloop Satan heimelijk de hof binnen. Hij kwam niet met luid trompetgeschal om aan te kondigen wie hij was en wat hij van plan was. Daarvoor is Satan veel te subtiel. De Bijbel vertelt ons dat Satan de grote bedrieger is, de duivel. Hij is niet in staat om de volledige waarheid te vertellen. In Johannes 8, vers 44 zegt Jezus, de duivel, die was een mensenmoordenaar van het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Het woord leugen is in de Griekse grondtekst pseudos, een bewuste, opzettelijke leugen. Wij gebruiken het woord nog steeds in de betekenis van imitatie. Jaren geleden las ik in een populair blad eens een artikel over Satan. Hij was afgebeeld met een rood lichaam, horens op zijn hoofd, puntige staart en een soort hooivork in zijn hand. Het plaatje zag er in zijn geheel afschuwelijk uit. Volgens de Bijbel is zo'n plaatje echter uiterst misleidend. De Bijbel zegt namelijk, in 2 Korinthe 11 vers 14, de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Hij komt in al zijn opvallende grootsheid en imiteert God zo goed als hij kan. Een beter plaatje voor de duivel zou een knappe jonge man in een zwart pak met een priesterkraag zijn. Satan houdt van religieusheid. Hij imiteert de waarheid nauwkeurig, maar is niet te vertrouwen omdat hij van nature een bedrieger is. Namaak, een bewust verteller van leugens. Ik weet zeker dat Satan heel blij is geweest met die tekening van het rode pak en de hooivork. Het is gemakkelijk om mensen te bedriegen als ze naar de verkeerde kant en naar het verkeerde ding kijken. Hij zal ook wel blij zijn geweest met andere uitspraken in het blad, zoals theologen hebben Heintje Pik zo goed als geschrapt. De implicatie was dat niemand meer in die vent gelooft. Heintje Pik is een voor de duivel gebruikte term die geen Bijbelse gronden heeft. Kan de duivel nog een betere manier om te misleiden bedenken dan theologen de mensen te laten vertellen dat hij een mythe is? Kopje bedrog. Zo kwam Satan in de Hof van Eden, met alle subtiliteit die hij maar kon opbrengen. Geen trompetten, geen fanfare, hij kwam in de belichaming van een slang, een reptiel dat dikwijls met de duivel wordt geïdentificeerd. De Bijbel verhaalt verschillende gevallen van boze geesten die in mensen, zowel als in dieren, huisden en door hen heen spraken en hen zich abnormaal deden gedragen. In dit geval sprak Satan door het reptiel heen. En hij sprak Eva aan. Er staat in Genesis 3 vers 1, de slang nu was de listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dat een slang kan spreken scheen Eva niet te storen. Ongetwijfeld ontdekte zij elke dag een nieuw fascinerend stukje van Gods schepping. Misschien dacht ze dat dit het zoveelste nieuw ontdekte schepsel was, we weten het niet. Kopje twijfel, hoe het ook zij. Het is interessant dat Satan Eva benaderde met een vraag over God. Hij plantte iets in haar denken waar zij nog nooit over had nagedacht. Het schepsel kan over de schepper twijfelen. De vraag werd op enigszins laatdunkende toon gesteld. Heeft God gezegd? Ik bedoel, heeft God het echt gezegd? Met zijn je maakt toch maar zeker een grapje benadering, impliceerde de Satan dat de mens nogal simpel of naïef was om het woord van de Heere zomaar aan te nemen. Misschien houdt God wel iets voor je achter. Ik bedoel, hoe kun je dat nou weten? Misschien is de Heere wel niet zo goed en liefhebbend als hij zich voordoet. Er was een toespeling dat God niet helemaal eerlijk, niet helemaal oprecht was. Satan deed alsof hij het goed met de mens bedoelde en uit was op het beste voor de mens. De duivel vervalste Gods goedheid. Zijn verdraaide logica trok Gods woord in twijfel en daarmee zaaide hij twijfel. Bovendien overdreef Satan Gods gebod schromelijk. God had hen niet verboden van alle bomen te eten. Hij had slechts één boom genoemd, de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar de overdrijving leidde wel tot de gewenste reactie. In Genesis 3, vers 2 en 3, zegt Eva, en de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij vrij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Eva probeerde God te verdedigen, al hoeft de Heere helemaal niet verdedigd te worden. En in haar ijver voegde ze er ook nog iets aan toe, aan Gods gebod. God had wel tegen de mens gezegd dat hij niet van die boom mocht eten, maar hij had nooit gezegd dat ze hem niet mochten aanraken. Wie iets aan Gods woord toevoegt, neemt er ook altijd iets vanaf. Eva stelde God veel eisender voor dan hij in werkelijkheid was en verdraaide daarmee Gods karakter. Mensen iets aan de Bijbel te laten toevoegen of van de Bijbel te laten afdoen, is het soort wiskunde waar Satan in gespecialiseerd is. De duivel is dol op de verwarring die er het gevolg van is. De toevoeging was maar heel gering, maar meer had Satan niet nodig. Er was een scheurtje in de dam ontstaan. Kopje ontkenning. Genesis 3, vers 4 en 5. Daar lezen we: toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Niet tevreden met het in twijfel trekken van Gods woord, logende Satan het heel eenvoudig weg. Hij noemde God keihard een leugenaar. Hij wekte de suggestie dat de boom verboden was, omdat God bang was dat Adam en Eva te veel zouden weten. Satan vermengde heel slim waarheid en leugen. Het was waar dat hun ogen geopend zouden worden en dat zij goed en kwaad zouden kennen. Maar het was een leugen om te impliceren dat zij net als God zouden zijn, met dezelfde eigenschappen als hij. Het klopte ook niet dat zij niet zouden sterven. Satan loog hier willens en wetens. Hoewel hij uit ervaring wist wat de gevolgen waren van het tegen Gods woord ingaan en misleidde de mens op wrede wijze om hem zo mee te slepen in zijn eigen ondergang. Kopje ongehoorzaamheid. Genesis 3, vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was en hij at ervan. Het was Satan gelukt. Je kon zijn schaterende lach bijna door de hof horen echoen. Zoals gewoonlijk bleef Satan niet wachten om te helpen de brokstukken op te rapen. Dat doet hij nooit. De Bijbel zegt, 1 Petrus 5 vers 8, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De duivel laat de botten liggen, kaalgevreten en al. Hij kan overkomen als iemand die fantastisch voor je zorgt, plezier, lol, heerlijke momenten, maar het is allemaal tijdelijk en dikwijls heel erg leeg. In werkelijkheid geeft Satan nooit iets. En als hij al iets geeft, dan hooguit een verscheurende hartepijn. Hij is een boosaardige speler en een wreed metgezel. Sommige mensen geven de vrouw de schuld van deze grove ongehoorzaamheid jegens Gods verbod. Maar als we het hele gesprek van Eva met Satan lezen, dan schijnt haar man bij haar geweest te zijn. Adam had kunnen voorkomen dat zijn vrouw van die vrucht at en hij had de vrucht zeker niet zelf hoeven te eten, maar ze aten allebei. Wat Adam en Eva deden, lijkt op kinderen die tegen de instructies van hun moeder buiten op straat spelen. De ongehoorzame jonge kinderen denken dat zij beter dan mama weten wat veilig en leuk is. Ze laten zien dat zij niet volledig vertrouwen op de kennis van hun moeder van wat veilig is. Zij negeren haar gezag. En zo zondigden Adam en Eva ook toen zij vonden dat zij beter dan God wisten wat goed voor hen was. Hun keuze sprak boekdelen. Zij vertrouwden hun schepper niet helemaal. Ze waren er niet zeker van dat God de waarheid sprak. Adam en Eva hadden redenen te over om de duivel te vertellen dat hij de leugenaar was. Maar ze kozen ervoor Satan te geloven in plaats van God. Ze gehoorzaamden Gods duidelijke instructies niet en ze traden toe tot de opstandige gelederen van de duivel. En de Bijbel zegt in Jacobus 4, vers 4, wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. De wereld zoals beïnvloed en beheerst door de Satan. Dat komt ervan als je partij kiest voor iemand. Adam en Eva hadden hun vriendschap met God opgegeven en waren naar Satan overgelopen. Ze hadden een zuivere, volmaakte wereld verworpen om met een verboden wereld te gaan experimenteren. Kopje, een verbroken vriendschap. Maar zo'n keuze heeft wel gevolgen. We hebben al eerder gezien dat het overtreden van een wet consequenties met zich meebrengt. De schrift leert ons dat de gevolgen van de zonde zeer verstrekkend zijn. De opstandige keuze van Adam en Eva om Satans leugens te geloven veroorzaakte een groot gat in de relatie tussen God en de mens. Een volmaakt God kon geen halfhartige trouw, halfslachtige vriendschap of gedeeltelijk verraad toestaan. Als er geen vertrouwen was, kon er ook geen sprake zijn van een relatie. De vriendschap was voorbij. Romeinen 1, vers 24-25 zegt: daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel, de Satan, vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Kopje vijgenbladeren. Genesis 3, vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Adam en Eva voelden onmiddellijk aan dat er iets mis was. Ze kregen gevoelens die ze nooit eerder hadden gehad. Heel ongemakkelijk. Schuld, schaamte. Ze waren er kapot van. De Bijbel zegt dat ze bang waren en zich voor het eerst realiseerden dat ze naakt waren. Ze keken om zich heen om een oplossing te vinden. En, Genesis 3 vers 7, zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Misschien dachten ze wel dat als ze zich aan de buitenkant opdoften, God niet zou merken dat er aan de binnenkant het nodige veranderd was. Ze zouden de dingen gewoon verbloemen en net doen alsof alles in orde was. Het was de eerste poging van de mens om in een krom geworden wereld dingen recht te trekken. Er was alleen één probleem met de vijgenbladeren oplossing. Het werkte niet. Het gevoel van veroordeling bleef. Een schone uiterlijke schijn bleek geen remedie voor de innerlijke werkelijkheid. De volmaaktheid was weg. Van binnen kolkten schuldgevoelens. Het gapende gat was er nog steeds. Genesis 3 vers 8. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. Alleen schuldige mensen verbergen zich. Je verstopt je toch niet voor een vriend? Er bestond nu een barrière tussen God en de mens. De vriendschap was voorbij. En een kader. Is God pietluttig? Sommige mensen zeggen misschien: maar die zonde ging toch over zoiets kleins, alleen maar een hapje van een vrucht. Dat klopt. God had de mens geen groot struikelblok op zijn pad gelegd. Het was zelfs niet eens een struikelblok. Er stonden tientallen bomen waar Adam en Eva vrijelijk van mochten eten en dit was de kleinst mogelijke test. Maar wel een die liet zien dat een mens was, iemand met een vrije wil. Stel dat een jonge dame een jonge man ontmoet die de aardigste man op aarde lijkt te zijn. Hij toont echte liefde voor haar. Hij doet alles wat hij kan om bijzondere dingen voor haar te doen. Hij troost haar als ze pijn heeft. Hij deelt haar gemoedsgesteldheid. Hij vertelt haar dat hij van haar houdt. Maar dan komt ze erachter dat hij geen keus heeft. Dat hij is geprogrammeerd om lief te hebben. Wat een verschrikkelijke teleurstelling. Alles lijkt dan zo gekunsteld, zo betekenisloos, zo leeg. En dat is het ook. De mens mocht een keuze maken. Een heel eenvoudige die ook heel gemakkelijk was. Maar de keuze die hij zou maken zou wel een enorm verschil maken. De keuze hebben tussen eten of niet eten. Gehoorzamen of niet gehoorzamen. Liefhebben of niet liefhebben. Dat maakt een mens tot een mens. De mens was geen robot. De mens was in staat om lief te hebben op grond van zijn eigen vrije keus. De onderlinge liefde tussen Adam en Eva was echt, niet gekunsteld. En ook hun aanvankelijke gehoorzaamheid aan en liefde voor God waren echt. Hoewel de test op zich maar iets heel kleins lijkt, is het een ernstige zaak om de Heer in zelfs maar de geringste zaak ongehoorzaam te zijn. De Bijbel zegt dat God volmaakt is. Hij is heilig en rechtvaardig en dat hij zelfs de kleinste zonde niet kan tolereren. Er staat expliciet dat ongehoorzaam zijn verkeerd is. Het is zonde. 1 Samuel 15 vers 23. Punt 3. Waar bent u? Satan had Adam en Eva misleid en laten denken dat zij aan God gelijk konden zijn. En dat was precies waar de duivel voor zichzelf zo naar verlangde. Maar God had de mens niet geschapen om zich door zijn eigen instincten of ideeën te laten leiden. Het ging erom te doen wat God zei. En hij had gezegd, Genesis 2 vers 17, maar van de boom mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En ze hadden er wel van gegeten. En in een oogwenk was alles veranderd. Het was precies zo gebeurd als God gezegd had. Zijn woorden waren niet veranderd. Dat doen ze nooit. Genesis 3 vers 8, en zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag, en toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. Je kunt je hun bonzende harten, het zweet in hun handen en hun droge lippen voorstellen, terwijl ze in de hof uit het zicht wegkropen toen zij Yahweh, God, hoorden naderen. Wat zou hun schepper, eigenaar, wel niet zeggen? Wat zou een almachtig God, die alles kan, met twee ongehoorzame mensen gaan doen? Genesis 3, vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Wat een enorme opluchting. Kennelijk had God niet in de gaten dat er iets gebeurd was. Hij wist zelfs niet eens waar ze waren. En als twee stoute kinderen die net de koekjesstrommel hebben leeggehaald, staken zij hun hoofd uit de struiken. De onschuld straalde van hun gezichten af. Ach, bent u naar ons op zoek? En Adam zei, Genesis 3 vers 10, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Zo sprak hij. En hij maakte een deerlijke vergissing. Net als een van school spijbelende jongen die zelf zijn excuusbriefje schrijft en het dan met mijn moeder ondertekent. Zo zag Adam over het hoofd dat hij nooit enige vrees had gevoeld en dat zijn naaktheid hem nooit iets had uitgemaakt. Adam had koekkruimels op zijn gezicht zitten. Maar God zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Genesis 3 vers 11. Kopje vragen, vragen. Waarom stelde God al deze vragen? Wist een alwetende God dan niet waar Adam en Eva zich hadden verstopt? Wist diezelfde God soms ook niet waarom ze zich zo naakt voelden? Was de Heere werkelijk zo beperkt dat hij de boosdoeners moest vragen of zij van de verboden vrucht hadden gegeten? De waarheid is natuurlijk dat God precies wist wat er gebeurd was. Maar hij stelde de vragen om Adam en Eva te helpen om voor zichzelf op een rijtje te krijgen wat er precies was gebeurd. Zij waren de Heere ongehoorzaam geweest. Zij hadden Satan vertrouwd in plaats van God. Op onze tocht door de Bijbel zullen we zien dat God vaker vragen stelt om de mens te helpen de dingen scherp te zien. Kopje Gods schuld. De vragen van de Heere boden Adam en Eva ook een kans om hun eigen straatje schoon te vegen. Genesis 3 vers 12. En toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Ja hoor. Adam gaf toe dat hij van die vrucht gegeten had, nou ja, maar alleen omdat die vrouw, die God had gemaakt, hem die vrucht had gegeven. Adam was dus een slachtoffer. Het was eigenlijk allemaal Gods schuld. Als God de vrouw niet had gemaakt, dan had de vrouw mij die vrucht niet gegeven en had ik niet gegeten. Zie je wel, het is gewoon een fout van God geweest. Genesis 3 vers 13. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Aha, nu was het hoge woord eruit. Geen van beiden viel iets kwalijks te nemen. Het was de schuld van de slang. Eva was ook een slachtoffer. En natuurlijk, als God geen slangen had geschapen, dan had zij ook niet gezondigd. God had er een rommeltje van gemaakt. Kopje, een persoonlijke keus. God stelde de slang geen vragen. Een komiek zei eens dat de slang toch al geen been had om op te staan. De waarheid was natuurlijk dat Adam en Eva er zelf voor hadden gekozen om te zondigen. God had hun een kans gegeven om alles op te biechten. Ze hadden die kans laten lopen. Ze hadden geweigerd hun schuld toe te geven. Misschien als Adam en Eva echt hun excuses hadden aangeboden, had God de vriendschap nog op een of andere manier, op zijn manier, ter plekke hersteld. We weten het niet. Wat we wel weten is dat God liefde bewijst die veel verder gaat dan wij ons kunnen voorstellen. Ja, wat zeiden ze? Adam die zei, de vrouw die u gaf om mij bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Maar wat had hij moeten zeggen? Heere God, ik heb u hopeloos teleurgesteld. Ik heb uw duidelijke aanwijzingen om niet van die vrucht te eten niet gehoorzaamd. Ik heb gezondigd, vergeef me alstublieft. En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Wat had ze moeten zeggen? Heere God, ik heb ook gezondigd door uw gebod niet te gehoorzamen. Ik wil onze relatie graag hersteld hebben. Wilt u me vertellen hoe dat kan? En dan zie je een slachtoffermentaliteit tegenover verantwoordelijkheid voor je eigen daden. geef anderen de schuld tegenover zoek herstelmogelijkheden. Kopje, een belofte. Deze eerste zonde van de mens had ernstige gevolgen voor de rest van de mensheid. Zoals wij nog zullen zien, handelden Adam en Eva namens het hele menselijke geslacht. Hun zonde bracht een vloek met zich mee, maar in zijn grote liefde schonk God hun ook een belofte. Genesis 3, vers 14 en 15. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht met een hoofdletter. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het, met een hoofdletter, de hiel vermorzelen. Deze zinnen verdienen het om eens nader bekeken te worden. De belofte had twee facetten. Enerzijds zien we de duivel en zijn volgelingen. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En de andere kant is de vrouw met haar mannelijke nageslacht, enkelvoud. Dat zal de Satan de kop vermorzelen. De Heere zei dat hij de mensheid op een dag van Satan zou verlossen. De Heere beloofde dat er een man zou komen, geboren uit een vrouw, die de kop van de duivel zou vermorzelen, een fatale verwonding. Weliswaar zou Satan deze man op een dag ook treffen, maar slechts de hiel verbrijzelen, een tijdelijke verwonding waarvan hij zou herstellen. Dit was de eerste van vele beloften die nog zouden volgen over een toekomstige nakomeling van Eva. Dit mannelijke kind zou vanwege de bijzondere taak die God hem zou geven, bekend worden als de gezalfde. De taak die God voor deze uitverkorene in gedachten had, was de verlossing of redding van de mensheid, van de gevolgen van de zonde en van de macht van de Satan. Daarom zou hij ook bekend worden als de beloofde verlosser. Dit moet voor Adam en Eva heel goed nieuws geweest zijn. De belofte van een verlosser voegt nog een naam toe aan de lijst van uitdrukkingen die Gods karakter openbaren. Hij zou bekend zijn als degene die redt, of de redder. Jesaja 45, vers 21 en 22. Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Kopje, een vloek. We hebben al gezien dat zonde gevolgen met zich meebrengt. Dat doet het altijd. Zoals het tot zeren van de wet van de zwaartekracht tot gebroken botten kan leiden, heeft ook het overtreden van Gods woord gevolgen. God kon de zonde van Adam en Eva niet door de vingers zien. Hij kon niet zeggen, ach, vergeet het, of je kon er niets aan doen, we zullen maar doen alsof het nooit gebeurd is, of ah, het was maar één kleine zonde. Nee, de schade was aangericht. Adam en Eva waren schuldig. Eén zonde bracht oordeel met zich mee. Eén zonde bracht angst en schaamte met zich mee. Eén zonde leidde tot meer zonde. De aarde en alles erop kreeg onder de vloek te lijden. De dieren, de zee, de vogels, zelfs de grond werd aangetast. De schepping was niet meer volmaakt. De Bijbel zegt dat als gevolg van de vloek, Romeinen 8 vers 22, heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert. De mens zou voortaan via de pijnlijke weg van de geboorte ter wereld komen en deze ook weer via de pijnlijke weg van de dood verlaten. Het leven op deze planeet zou vol onrecht, zweet en ellende zijn. God zei tegen Adam, Genesis 3 vers 19, in het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. De dorens en distels van het leven, of ze nu reëel waren of symbolisch, zouden het bestaan van de mens tot een pijnlijke zaak en een worsteling om te overleven maken. De mens had een kettingreactie van leed in gang gezet. Maar het meest bittere gevolg van de zonde van de mens was wel datgene waar God hem voor had gewaarschuwd, en dat was de dood. Punt 4. De dood. Genesis 2, vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, en van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Toen Adam en Eva ervoor kozen om Gods waarschuwing in de wind te slaan, stelden zij in zekere, heel reële zin God op de proef om te zien of hij zijn woord wel zou houden. Meende God echt wat hij zei? Zou de mens echt sterven? Of was het maar gepraat van God, een loos dreigement, veel geschreeuw en weinig wol? Het antwoord van de schrift hierop is zeer beslist. Lucas 16, vers 17. Het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één tittel van de wet, het woord van God, wegvalt. We houden er niet van om over de dood te spreken. Het onderwerp is veelal taboe. Ik heb de hele wereld rondgereisd en ik ben bij de meest afgelegen wonende bevolkingsgroepen van de aarde geweest, maar ik heb nergens een maatschappij gevonden waar men blij was met de dood. Ik heb bij veel open graven gestaan, sommige op een kerkhof, andere in het oerwoud, en al die graven hadden één ding gemeenschappelijk: verdriet. Het staat met het brandijzer van de realiteit in de menselijke psyche gegrift dat de dood maar één ding betekent: scheiding. De geliefde is uit onze nabijheid weggeglipt om nooit meer terug te keren. En het gevoel van verlies en gescheidenheid dat we op zo'n moment ervaren, brengt ons heel dicht bij de betekenis die de schrift aan het woord geeft. In de Bijbel impliceert de dood een soort scheiding. Het betekent niet te niet doen of niet meer bestaan. De geest van de mens blijft na de fysieke dood namelijk leven. Het is ook nuttig te begrijpen dat de dood niet van zijn oorsprong kan worden losgemaakt. De dood is door de zonde in de wereld gekomen. De Bijbel noemt hem een beloning of een betaling voor het verkeerde. Zoals iemand salaris ontvangt als hij werkt, zo geldt ook, Romeinen 6, 23, want het loon van de zonde is de dood. De schrift spreekt over verschillende aspecten van de dood. We gaan er drie van bekijken. 1. De dood van het lichaam. De scheiding van de geest van de mens van zijn lichaam. Die fysieke dood is voor ons niet moeilijk te begrijpen. We zijn er al te vertrouwd mee. Maar met betrekking tot Adam en Eva moeten we er toch iets meer van begrijpen. Als je een tak met bladeren van een boom afzaagt, is het niet zo dat de bladeren meteen verwelken en er dood uit gaan zien. Zo was het ook toen God tegen Adam zei, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. God bedoelde niet dat Adam dood neer zou vallen op het moment dat hij van die vrucht at. God wilde ermee zeggen dat Adam erdoor van zijn levensbron zou worden afgesloten en dat zijn lichaam dan, net als een tak met bladeren, zou verwelken en daarna zou ophouden te functioneren. Het lichaam zou sterven en wederkeren tot hun stof. Psalm 104, vers 29. Het lichaam sterft dan wel, maar de Bijbel zegt dat de geest blijft leven. Die blijft voor altijd bestaan. Ten tweede, de dood van een relatie. De scheiding van de geest van de mens van God. We hebben al gezien dat de ongehoorzaamheid van Adam en Eva het einde van hun nauwe vriendschap met de Heer betekende. Maar de gevolgen gingen nog veel verder. De kinderen van Adam en Eva en de kinderen van hun kinderen, ja de gehele mensheid tot op de dag van vandaag, zijn gescheiden van God in deze wereld geboren. De relatie tussen God en de mens is zo grondig over, zo diep, zo volkomen, dat ook al leven we fysiek, God de hele mensheid beschouwt als door dood, door de overtredingen en de zonde. Efeze 2 vers 1. Hier zit een element in dat we niet mogen missen. Ik zal het illustreren. Ik heb een aanzienlijk deel van mijn leven in tropische landen geleefd. Zo hebben mijn vrouw en ik een tijdje in een huis op lage palen gewoond. Op een dag koos een hele grote rat ervoor om in de enge ruimte onder ons huis te kruipen en daar te sterven. Helaas blies het knaagdier precies onder onze kleine slaapkamer de laatste adem uit. Aanvankelijk dachten we dat we geen andere keus hadden dan het lichaam te laten wegrotten. In het hete en vochtige klimaat verspreidde het rottende karkas een ontzettende stank in onze slaapkamer en gaf het voor ons een nieuwe betekenis aan het woordje rot. De rat stonk zo afschuwelijk dat mijn vrouw en ik er niet meer van konden slapen. We moesten ons naar een ander deel van het huis terugtrekken. Het was voor ons niet normaal of natuurlijk om vlakbij dat vreselijk stinkende karkas te slapen en we zijn gevlucht. De volgende ochtend stelde mijn zoon Andrew voor om iets aan de situatie te doen. Hij vond ergens een lange stok, stak die ver onder de kruipruimte onder het huis en wist de dode rat langzaam naar de opening toe te werken. Toen de rat er bijna was, deinsde Andrew geschokt terug. Met een grimas van walging op zijn gezicht zei hij: "Pa, dat beest zit vol met maden." Oh, bah. Andrew pakte een plastic zak, deed die over zijn hand en graaide onder het huis. Hij kreeg het ellendige schepsel bij de staart te pakken en trok het vol maden zittende kadaver de open lucht in. Hij hield de walgelijke restanten ervan zo ver mogelijk van zijn lichaam. Hij rende naar de jungle aan de rand van onze tuin en gooide de rat met een machtige zwaai van zijn arm ver van zich af. Als de rat levend was geweest en Andrews emotie had kunnen aanvoelen, had hij beseft dat Andrew absoluut niet ingenomen met hem was, dat hij boos op hem was. En als de rat op het moment dat hij ver het oerwoud in werd gesmeten, Andrews gedachten had kunnen lezen, had hij hem horen zeggen, weg met jou. En als de rat had kunnen praten en had gevraagd voor hoe lang hij weg moest, had Andrew geantwoord, voor altijd. De dode rat is een illustratie van drie manieren waarop God tegen de zonde aankijkt. Allereerst is hij boos. Het is geen woede vol kwaadaardigheid en gemeenheid. God is geen heethoofd die door het lint is gegaan. Deze toorn is een weerspiegeling van Gods reine, volmaakte karakter. Je zou het beste een soort rechtvaardige verontwaardiging kunnen noemen. Zoals wij verstoord op die rottende rat reageerden, zo is God boos over de zonde. Het doet hem pijn. God had de wereld geschapen als een heerlijke plaats om te leven. Maar de zonde heeft er veel van in hard werken veranderd. Elke keer als we iets moeten doen wat we niet leuk vinden, herinnert het ons eraan dat de zonde een puinhoop van Gods schepping heeft gemaakt. Pijn en lijden, rouw en verdriet, vuil en stank, pesterij en dronkenschap, aardbevingen en oorlog, dat waren allemaal echt geen onderdeel van Gods oorspronkelijke schepping. Zonde was net als een druppel cyanide op een overvloedige, overheerlijke maaltijd. Klein beetje heeft alles geruïneerd. Zonde was net als een bijensteek in je gezicht. Zo'n klein angeltje tast je hele wezen aan. De zonde ging verder dan het overtreden van de wet. Het was een belediging voor Gods hele karakter. En daarom zegt de Bijbel, Efeze 5, vers 6, daarom komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Adam en Eva waren God ongehoorzaam toen zij de duidelijke instructies van de Heer in de wind sloegen. Ongehoorzaamheid tegen God is een kenmerk van de zonde. De Bijbel zegt, Romeinen 1 vers 18, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Wij noemen zonde pret of kwaad, onschuldig of sadistisch, groot of klein. De Bijbel kent geen verschillen als het om de gevolgen gaat. Maar voor God is alle zonde een stank in zijn heilige neusgaten. Het is cyanide op zijn feestmaal. Ten tweede verdreef die rat mijn vrouw en mij naar een andere kamer om te slapen en gooide Andrew dat walgelijke kas ver van zich af. Zo heeft God zich van de zondige mens verwijderd. De schrift zegt, Jesaja 59 vers 2, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Ik heb mensen wel eens horen zeggen dat God zo ver weg lijkt, zo op afstand. Wel, de Bijbel zegt dat de mens van zijn schepper vervreemd is. Kolossenzen 1 vers 21. U die voorheen vervreemd was. Heiligheid vereist de afwezigheid van zonde. Een volmaakt God kan geen zonde in zijn tegenwoordigheid toestaan. Want... Habakkuk 1 vers 13. Gij die terrein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen. Dat brengt ons bij het derde punt dat de dode rat illustreert. Hoe lang vindt God dat we van hem gescheiden moeten zijn? En het antwoord is nogal duidelijk, voor altijd. De zonde heeft oneindige en eeuwige gevolgen, zoals wij ook volgende week of wanneer dan ook niet met de dode rat zouden willen leven, zo zal God de zonde nooit toestaan in zijn tegenwoordigheid te blijven bestaan. En dat is geen prettig nieuws. Maar blijf doorlezen. Er komt ook goed nieuws aan. Voorlopig is het belangrijk te begrijpen dat als de Bijbel zegt dat de relatie van de mens met God over is, dat dit geen oppervlakkige woorden zijn. De relatie is werkelijk afgesneden. Zij is dood. Ten derde, de dood van een toekomstige blijdschap, de tweede dood, eeuwige scheiding van de geest van de mens van God. Als een jong stel verloofd is, dan kijken ze vol verwachting en blijdschap uit naar de vreugden van hun huwelijk in de toekomst. Ze gaan op huizenjacht, ze bespreken waar ze zullen gaan wonen, wat ze allemaal samen zullen gaan doen. Maar als de verloving uitgaat en de relatie eindigt, dan sterven ook al die toekomstplannen. De Bijbel vertelt ons dat God een heerlijk thuis voor de mens toebereidt voor na zijn dood. We noemen het de hemel. De hemel is een ongelooflijk mooie plek die God voor de mens heeft ontworpen om er in de toekomst gelukkig te zijn. Het eeuwige leven is een onderdeel van dat plan. Vrij te zijn van zonde, lijden en dood, heerlijk. Maar zoals er een eeuwig leven is, is er ook een eeuwige dood. Als de Bijbel het woord dood gebruikt, wijst hij daarbij soms impliciet naar de dood van Gods oorspronkelijke plan voor de mensheid. Deze dood wordt ook wel de tweede dood genoemd, waarschijnlijk omdat hij na de fysieke dood optreedt. Deze tweede dood is gereserveerd voor de mensen die niet naar de hemel gaan. In plaats daarvan, zo zegt de Bijbel, gaan zij naar de poel van vuur, een weerzinwekkende plaats die God speciaal gemaakt heeft om er Satan en zijn demonen te straffen. Openbaringen 20, vers 11 en 12 en 14 en 15. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld. De poel van vuur, dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. De Bijbel spreekt over levend in de poel van vuur geworpen worden, die van zwavel brandt, en over dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Het is een plaats van verdriet, waar totaal geen blijdschap is. De schrift spreekt over wormen, letterlijk maden, over een dikke duisternis, over mensen die huilen, hun tanden knarsen van de gruwelijke pijn, over gek worden van dorst en terugdenken aan dit leven en wensen dat het niemand anders overkomt. Het is een plaats waar men in eenzaamheid lijdt en geen uitbundig feest van oude makkers onder elkaar. Openbaringen 21 vers 8 zegt, maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Verderop in dit boek komen we nog meer aan de weet over de bestemming van de mens. Kopje, een zondige natuur. De zonde en de dood heersten nu in de bloedlijn van Adam en werden blijkbaar door de vader aan de volgende generaties doorgegeven. De appel valt niet ver van de boom. Appels brengen appels voort, katten brengen katten voort en de zondige mens brengt zondige mensen voort. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben, staat in Romeinen 5 vers 12. Door de zonde van Adam zouden al zijn nakomelingen zijn zondige natuur erven. En omdat hij is gestorven, zouden al zijn nakomelingen ook sterven. Dikwijls associëren wij het woord zondaar met een hele waslijst misdaden. De Bijbel zegt dat het meer is dan dat. De mens heeft een zondige natuur, meestal de natuur van Adam genoemd. Deze natuur is een toestand, een staat waarin wij verkeren. Om een voorbeeld te geven, een vriend van mij kreeg van zijn arts te horen dat hij iets aan zijn hart heeft. Die toestand openbaart zich door bepaalde symptomen. Als hij de trap oploopt, moet hij hijgen en puffen en verandert de kleur van zijn gezicht. Af en toe legt hij een nitroglycerine-tabletje onder zijn tong. Zo kunnen we zeggen dat er met ieder mens iets is, een bepaalde toestand, namelijk de zondige natuur. En de symptomen van die toestand, dat zijn zondige daden. Kopje, een eerlijk God. Als al dit gepraat over zonde en dood misschien zwartgallig lijkt, het mag ons eraan herinneren dat God onplezierige onderwerpen niet fraaier maakt dan ze zijn. Hij zegt het gewoon zoals het is. Zonde en dood zijn twee zaken die alle mensen gemeenschappelijk hebben en we dienen te weten wat de Bijbel erover zegt. En het horen van de waarheid is iets wat je van een volmaakte God ook zou verwachten. Kopje. Een overzicht. De brug van vriendschap. In het begin waren God en de mens goede vrienden die in een volmaakte wereld in harmonie met elkaar leefden. Alleen volmaakte mensen kunnen bij een volmaakt God wonen. De relatiebrug ging kapot toen Adam en Eva de woorden van Satan geloofden in plaats van die van de Heere en ongehoorzaam waren aan Gods duidelijke instructies. De hele wereld veranderde. Het werd een plaats van angst, schuldgevoel, schaamte, verdriet en dood. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, probeerden zij hun zonde te bedekken door iets aan hun voorkomen te doen. Maar de vijgenbladeren werkten niet. De kloof bleef. De zonde en de dood heersten nu in de bloedlijn van Adam en leken via de vader door de generaties heen doorgegeven te worden. Soort verwekt soort. Appels brengen appels voort, katten brengen katten voort, zondige mensen brengen zondige mensen voort. Wij zullen in het vervolg van ons verhaal zien dat het in de aard van de mens ligt om zijn ware zondigheid te loochenen, om wegen te zoeken om God te kunnen bereiken en om een weg terug naar een volmaakte wereld te zoeken. Een kader. Wat hebben genetici ontdekt ter afsluiting? Het doet ons beseffen dat alle menselijke wezens, ondanks verschillen in uiterlijk voorkomen, in werkelijkheid leden zijn van één enkele entiteit met een heel recente origine op één plaats. Er bestaat een soort biologische broederschap die veel dieper gaat dan wij ons ooit hebben gerealiseerd. Dat zei wijlen Stephen Jay Gould, een aan de Harvard Universiteit afgestudeerde paleontoloog en essayist in 1988, in een hoofdartikel in Newsweek met als titel De speurtocht naar Adam en Eva. Volgens het artikel hebben wetenschappers met een opleiding moleculaire biologie een internationaal assortiment van genen onderzocht en een DNA-spoor opgepikt dat hen naar één enkele vrouw leidde van wie wij allemaal afstammen. Er bestonden zelfs geen opvallende verschillen tussen de rassen. En wat de Bijbel zegt, Genesis 3 vers 20, en Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. In 1995 stond er in Time, in een kort artikel, dat er wetenschappelijk bewijs was gevonden dat er een voorouder Adam heeft bestaan, wiens genetisch materiaal op het chromosoom van alle mannen die nu leven gemeenschappelijk is. De Bijbel zegt, en hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. Handelingen 17 vers 26. Deze onderzoeken van het menselijk DNA concluderen dat we allemaal één man en één vrouw als voorouders hebben. Sommige wetenschappers zijn het ermee eens, anderen niet. Zelfs degenen die het ermee eens zijn, wijzen er al snel op dat dit niet de Bijbelse Adam en Eva hoeven te zijn. Hoe dan ook, het is toch wel interessant dat de ontdekkingen overeenkomen met wat de Bijbel zegt. Deze en nog andere ontdekkingen van de moderne moleculaire biologie bevestigen wat de schrift al duizenden jaren zegt, namelijk dat wij allemaal naaste familie van elkaar zijn.